Bij de Alfa moet je dat doen, zeg maar. Er komen mensen binnen en die vinden ze raar. Hebben we nooit gehoord.
Nee.
Dus dan moet je zeggen, ik ga even kort bidden, want anders denk ik, hoe lang zal dat duren? Dus vandaar, dat zit er helemaal in. Ja. Goed, zo. Heer, dank u wel voor vanavond, de laatste keer. Dank u wel voor kapelaan Schouten, dat hij ons 8 keer heeft geholpen met het begrijpen van de boodschap. Wilt u deze avond ook zegenen, dus ons uw geest geven, zodat we in ons hart kunnen begrijpen wat u allemaal bedoeld heeft. In Jezus' naam. Amen.
Wij zingen hier een lied zometeen dat in het Engels bekend is, uiteraard in het Engels. Lead me, O thou great Jehovah. En dat is een beetje het inofficiële volkslied van Wales. Dat wordt altijd gezongen door de mannenkoor van Wales. Dat is ontstaan ergens aan het eind van de 19e eeuw. En is onmiddellijk toen populair geworden toen in 1905 een geweldige opwekking in Wales losbarstte. Onder de protestanten in Wales. En toen zijn er in die tijd ontzettend veel chapels gesticht. En het was een beetje een soort charismatische opwekking. En er zijn inderdaad ontzettend veel mensen tot bekering gekomen. Ook in die buitengewoon droevige mijnwerkersstadjes in Wales. Van die eindeloze rijen van dezelfde huizen. En heel droevig. We zijn een aantal jaren geleden in Engeland geweest. En toen hebben we daar rondgetrokken in Wales. En toen bleek dat al die chapels inmiddels waren veranderd in pubs en in disco's en in fietsenstallingen. En er is van die hele opwekking van 1905 eigenlijk bijna niks meer overgebleven. Het is heel griezelig om te zien hoe dan ineens zoiets een stroofvuur kan worden. Het deed ons ontzettend denken aan dat die gelijkenis van het zaad, dat weinig bodem heeft, dat komt heel snel op. Maar als de zon opkomt, dan verdort het ook meteen weer. Dat is buitengewoon droevig om te zien. Maar er zijn nog steeds mannenkoren in Wales. En dit lied, dat kent zelfs de grootste heiden in Wales, kent dat wel. Het wordt zelfs in voetbalstadions gezongen, tot mijn verbazing. Ik heb ontzettend de best van voetbal op de televisie en überhaupt. Maar één keer ben ik gedwongen geweest om naar zo'n voetbalwedstrijd te kijken. En daar was Wales, speelde tegen, weet ik veel, tegen Engeland. En al die Welshmen op een gegeven moment na een doelpunt, bijna aan het eind van de wedstrijd, stonden op en zongen Guide me, O thou great Jehovah, guide me in this barren land. De melodie gaat als volgt. Leid mij, Heere God Almachtig, in mijn leven hier op aard. Zing maar. Leid mij, Heere God Almachtig, in mijn leven hier op aard. Ik ben krachteloos, maar krachtig is uw trouw die mij bewaart. Brood des hemels, brood des hemels, voed mij op de levensreis, voed mij op de levensreis. Dus het is eigenlijk heel merkwaardig in zo'n protestantse omgeving een uitgesproken eucharistisch lied. Ze hebben altijd in Wales ook een speciaal grapje. Als de ene club dan zingt, brood des hemels, voed mij op de levensreis. Dan zingt de andere club, voed mij op de levensreis, levensreis, voed mij op. Ja. Nee, een soort tweestem. Dus speciaal bij die hele lange noot op dezelfde, al die noten op dezelfde toon. Tweede couplet. Als kristal zijn de fonteinen, springen tot in eeuwigheid. Les mijn dorst, gij ware wijnstok, die de bron des levens zijn. Levend
water, levend water, zend gij hier in overvloed. Waarlijk drank u kostbaar bloed. Als mijn levenskrachten wijten, sta ik voor de doodsrivier. Dan zult gij uw hand mij reiken en gij draagt mij mee van hier. Ik zal zingen, eeuwig tot uw lof en eer. Heiland, helper, God en Heer. Laat uw paas licht helder dagen, elke morgen dat ik leef. Gij hebt dood en hel verslagen, dat uw schijnsel mij omgeeft. Licht des levens, stralend op mijn levenspad. Leid mij naar uw hemelstad.
Ik zou bijna zelf moeten proberen, die tweede stem. Als jullie dan zingen, licht des levens, dan brul ik de tweede stem er wel doorheen. Maar dan moeten jullie gewoon diezelfde toon volhouden, hè?
Licht des levens, stralend op mijn levenspad, levenspad. Leid mij naar uw hemelstad.
En eigenlijk moeten de vrouwen dan die hoge toon zingen en de mannen die zingen dan de tweede stem er tegenin. Hè. En mannen zullen we dat eens proberen.
Licht des levens, stralen tot mijn levenspad, levenspad. Leid mij naar u.
We proberen het straks nog een keer gewoon. Ja, wat zeg?
Is het origineel in het Welsh?
Het is origineel in het Welsh. En het is al vrij snel in het Engels vertaald. Het is van de meneer Hughes. En meneer Hughes is eigenlijk de man van de melodie. Want het was in Wales al een bekende tekst. En die meneer Hughes die heeft er toen deze melodie opgezet. Jezus tussen Mohammed en Boeddha en het hindoeïsme. Drie grote godsdiensten voor mensen, niet alleen vandaag, maar voor mensen in alle tijden al. Voortdurende vragen geweest, hoe zit dat nou toch eigenlijk? Wat is nou de waarheid? Ze beweren allemaal dat ze de waarheid hebben. Die vraag heeft Gotthold Ephraim Lessing zich gesteld. Een van de mensen van de Deutsche Aufklärung 1789-1781. Dat waren al die mannetjes zo'n beetje van voor de Franse Revolutie, uit die tijd van Voltaire. En die heeft een drama geschreven, Nathan der Weise, wat nog steeds in Duitsland wordt opgevoerd. En daarin komt voor de parabel van de ring. En die gaat als volgt. Sultan Saladin is een hele bekende sultan, dat is de man die in de tijd Jeruzalem heeft ingenomen, veroverd heeft op de christen. Sultan Saladin voert een gesprek met de jood Nathan over de verhouding tussen de drie grote religies. Wie van die drie heeft nou eigenlijk de waarheid? En dan vertelt de jood Nathan hem de parabel van de ring. Er was een man in het oosten, die had een ring met een prachtige steen, een opaal. En die ring die bezat de geheime kracht om degene die hem droeg, en die hem droeg in vertrouwen, aangenaam te maken bij God en bij de mensen. En die ring die vererfde in dat geslacht voortdurend van de vader naar de oudste zoon. En op een gegeven moment kwam hij terecht bij een vader die op sterven lag en die 3 zonen had, van wie hij alle 3 evenveel hield. U voelt al welke het antwoord opgaat. En wat deed die vader? Die kon het niet over zijn hart verkrijgen om die ring alleen maar aan zijn oudste jongen te geven, want hij hield van de andere 2 net zoveel. Hij liet een goudsmid komen en hij gaf hem de opdracht om 2 exacte kopieën van die ring te maken. En toen hij ging sterven, toen liet hij 11 van die zonen afzonderlijk bij zich komen en hij gaf ze een zegen en hij gaf ze een ring. En hij zei, dat is de ring. Toen stierf vader en toen bleken alle 3 de jongens zo'n ring te hebben. Probleem, want wie was nu eigenlijk de heer van het geslacht? En ze twisten met elkaar, maar die ringen waren zo ontzettend goed nagemaakt dat ze niet konden ontdekken wat nou eigenlijk de echte ring was. En toen gingen ze naar de rechter. En de rechter bekeek dat en haalde een stel deskundologen erbij, maar die wist er ook niet uit te komen. En toen zei die rechter, uw vader wilde niet dat 1 van u 3 de overhand zou krijgen op zijn 2 broers. Want hij heeft u alle 3 met even grote liefde bemind. Wel, broeders, kom nu de kracht van die ring voor liefde te hulp en dan zal na 1000 jaar blijken wie de echte ring gehad heeft en misschien zal dan een wijzere rechter dan ik op deze stoel plaatsnemen en uitspraak doen. Gemoed, zei die rechter, de zaak aanvaarden zoals ze nu eenmaal ligt, zoals ze u gegeven is, 11 van de 3. 11 van de 3 heeft een ring uit de handen van zijn vader. En dan houden ook 11 van u 3 de ring die hij gekregen heeft voor echt. Met andere woorden, de waarheidsvraag is eigenlijk onbeantwoord, onbeantwoordbaar. En iedereen moet zijn eigen religie maar als de ware religie beleven en tegelijkertijd de mogelijkheid openhouden dat de ander de echte ring aan zijn vinger heeft. Dat is dus eigenlijk een buitengewoon modern verhaal. Of het waar is, weet niemand, maar als je er maar achter staat, dat is ongeveer de wijsheid. Niet alleen van de Telegraaf, maar ook van de Nieuwe Rotterdamse Courant. Als je er maar echt achter staat. Stonden SS'ers er echt achter? Achter het nationaal socialisme? Ik herinner me nog dat in het laatste jaar van de oorlog een aantal propagandisten op een muur in de buurt van de Halemerstraat met grote letters hadden getalkt die Siegen, weil wir an Adolf Hitler und unser groß deutsches Reich glauben. En er was een lied, ik heb dat nog staan in een exemplaar dat ik thuis heb, van het Weermachtsliederboek. En dat begint met de regel, ich glaub an Hitler wie an Gott. Stonden ze er echt achter? En de bewakers van de Gulag-archipel, stonden die echt achter het communisme? En dat deden ze. En waren ze fout, die SS'ers en die bewakers van de Gulag-archipel? Natuurlijk waren ze fout. Want er is klaarblijkelijk een hogere waarheid die over ons oordeelt, hoezeer we ook achter onze misschien foute denkbeelden staan. Het christendom staat tussen de wereldgodsdiensten. En dat zijn, en ik heb er dus maar 2 uitgekozen, concurrent, de islam, concurrerend monotheïstisch, er is maar 1 God. en het hindoeïsme-boeddhisme, dat neem ik maar in één klap bij elkaar, omgekeerd niet monotheïstisch, maar pantheïstisch. En misschien zou je in bepaalde gevallen zelfs kunnen zeggen over het filosofisch hindoeïsme en het filosofische boeddhisme zelfs atheïstisch. Maar die hebben het hele conglomeraat van hindoeïsme en boeddhisme is even wazig en onduidelijk als de islam buitengewoon duidelijk is. En misschien is daarom juist dat hindoeïsme en boeddhisme zo aantrekkelijk in een postmodernistisch klimaat. Ik denk aan de Beatles die in de tijd naar India vertrokken zijn. En ik denk aan de geweldige aanhang die een of andere goeroe in Amsterdam gehad heeft. Die mensen die in die roze pyjama's rondliepen, weet je wel. En die hadden allemaal zo'n ketting om met het plaatje van de goeroe. Die naderhand daar naar Amerika gegaan is en daar een heel stel hele dure auto's verzameld heeft. Voordat die uiteindelijk de pijp uitging. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen van kijk, we staan allemaal maar hier op aarde aan de voet van een hoge berg. En als we nou uit verschillende richtingen die berg beklimmen, dan zullen we op de top merken dat we allemaal op diezelfde top staan. Dat is een buitengewoon leuk beeld. Maar iemand die dat beeld verkondigt, die geeft er blijk van dat hij überhaupt geen kaas heeft gegeten van de ongelooflijke fundamentele verschillen tussen de wereldgodsdiensten. Islam, Oosterse godsdiensten, Christendom. Laten we beginnen met de islam. Dat zal de heer Wilders buitengewoon veel genoegen doen. Mohammed schijnt geleefd te hebben, maar tegenwoordig zijn er merkwaardig een stel rebelse Arabisten die zelfs ontkennen dat Mohammed ooit bestaan heeft. Maar laten we ons aansluiten bij de grote meerderheid en die zeggen dat Mohammed geleefd heeft van 570 tot 632. Hij leefde in Mekka en hij was een jongen uit een gewone afkomst, vroeg wees geworden, opgevoed door zijn grootvader. En daar in Mekka, daar stond de Kaaba. Dat was een vierkant gebouw, zoals het nog steeds daar is. En in dat gebouw bevindt zich een hele grote meteoorsteen, die vereerd werd als een heiligdom, want hij was uit de hemel gevallen. Die is ingemetseld in de muur van de Kaaba. En daar in die Kaaba en in de voorhof van de Kaaba werden 360 goden en godinnen vereerd. Daar stond vol met alle mogelijke beelden. En in dat Mekka woonden en christenen en joden. En Mohammed was een gewone jongen en die moest dus als kamelendrijver meegaan met allerlei grote reizen, karavaanreizen. En dat heeft hij heel keurig gedaan en op een gegeven moment werd hij opgemerkt door een rijke weduwe, die niet zo vreselijk veel ouder was dan hij, Khadija. En met die Khadija heeft hem vertrouwd, of hij heeft Khadija vertrouwd. En toen was hij ineens een man in bonus. Dus hij kon zich toen veroorloven om regelmatig, want hij was een godsdienstig man, om zich terug te trekken in de woestijn, in een bepaalde grot, die grot wordt nog steeds aangewezen. En als hij dan een jaar of 40 is, dan krijgt hij tijdens zijn meditatie in die grot in de woestijn zijn eerste openbaring. En er verschijnt hem een engel en die engel openbaart hem dat er maar één God is, dat er een laatste oordeel is, dat de mens een eeuwige bestemming heeft. Buitengewoon helder, eenvoudig, directe belijdenis. Mohammed komt dan terug in Mekka, nog steeds onder de indruk van die geweldige openbaring. Hij is een tijd lang helemaal stuk daarvan. En dan begint hij in kleine kring te vertellen, jongens, dit is helemaal mis, 360 godenbeelden. Er is maar één God. En die God moeten we ook vereren, want als we dat niet doen, dan komen we terecht in het eeuwig oordeel en dan komen we terecht in de hel. Maar daarmee krijgt hij weinig navolgers, want vanwege dat heiligdom de Kaaba en die 360 godenbeelden, is er natuurlijk een geweldig toerisme ook naar Mekka, religieus toerisme. En dus die Mekkaanse kooplieden die vinden dat helemaal niks, dat al die beelden zouden moeten verdwijnen, want daar raken ze toch ook hun inkomen kwijt. Dus Mohammed wordt eigenlijk een beetje weggekeken. En op een gegeven moment zijn er mensen uit Medina en die komen in Mekka, ook natuurlijk op zo'n pelgrimstocht terecht. En in Medina zijn een paar stammen die een heibel hebben met elkaar. Dat hele Arabische schiereiland bestaat alleen maar uit allerlei afzonderlijke stammen. En er is voortdurend zijn er oorlogjes tussen die stammen, zoals het nu al bijvoorbeeld in Libië is. Hè. En die vragen dan aan Mohammed, want ze hebben ontdekt dat Mohammed toch wel een wijze man is, of die misschien met hem mee wil gaan en daar een oordeel over wil uitspreken, een soort scheidsgerecht. En dan gaat Mohammed met hen mee en vanaf dat moment, 622, telt ook de islamitische jaartelling. Vanaf het moment van de hijra, van het vertrek van de profeet uit Mekka naar Medina. Als hij 2 jaar in Medina is, dan krijgt hij een conflict met een Joodse stam. Want Mohammed heeft gezegd, wij moeten bidden in de richting van Jeruzalem. Dat is altijd al, dat heeft hij ook overgenomen van de Joden waarschijnlijk. Hij heeft op al die karavaanreizen, bij die lange nachten dat de mensen dan rond zo'n vuurtje zitten en verhalen vertellen en vertellen hun overtuigingen weergeven en daar met elkaar over spreken. Tijdens die lange karavaanreizen heeft hij kennis gemaakt met Joden. En hij heeft kennis gemaakt ook met christenen, waarschijnlijk Nestorianen, zelfs met monniken weten we. En daar wordt over gesproken in de Mohammedaanse overleveringen. En hij heeft ontdekt, die Joden, die vereren één God. En dat komt precies overeen met die openbaring die ik heb gehad. En die ene God die heeft zich kennelijk geopenbaard in Jeruzalem. En wij moeten bidden in de richting van Jeruzalem. Maar dan in 624... krijgt hij heibel met een Joodse stam in Medina. En dan is ineens, dan is hij bekeerd en dan zegt hij nee, wij moeten bidden met ons gezicht in de richting van Mekka. Want in Mekka staat de Kaaba. En daar staan wel die vreselijke afgodsbeelden. Maar die Kaaba, dat is toch een heel mysterieus heiligdom. Zoals het in de islam tot op de dag van vandaag nog steeds is. Dat conflict met de Joodse stam loopt niet zo goed af. Daar vloeit nogal wat bloed bij. En vervolgens krijgt Mohammed dan toch een beetje de pest aan de Joden. En vanuit Medina worden er expedities georganiseerd om Joodse stammen te overvallen en te beroven van van wat ze vervoeren op die reizen. En ook daar vloeit nog wat bloed bij. En in 628, dan zijn er ook een aantal karavanen uit Mekka, notabene, overrompeld door die strijdgroepen uit Medina. En dan hebben die Mekkanen een leger op de been gebracht. En dan zullen ze die Mohammed met die rotjongens uit Medina wel eens even een lesje leren. En dan ontstaat er een geweldige strijd. Mohammed met een kleine club en de Mekkanen met een grote club. Maar de kleine club overwint. En dat wordt gezien als een teken van Allah, als een teken van de Allerhoogste. Dat is de overwinning bij Badr. En dan keert Mohammed na die overwinning op de Mekkanen zegevierend terug met een heel groot volgeling die hij in Medina gemaakt heeft naar Mekka. En dan wordt dat hele veld, dat hele voorhof van de Kaaba gereinigd van afgodsbeelden. En dan wordt die Kaaba min of meer geïnstalleerd als het centrale heiligdom van de islam. Dan sterft Mohammed in 632, dus eigenlijk vrij kort na die overwinning op Mekka, en nadat hij zich weer in Mekka gevestigd heeft. En dan zie je hoe ongelooflijk snel de islam zich uitbreidt in de richting van het oosten en in de richting van het westen. Noord-Afrika is helemaal christelijk geweest. Het gebied van Abyssinië. Abyssinië van Hippo, Tunesië van vandaag. Heel Noord-Afrika wordt buitengewoon snel veroverd. Met het zwaard, moet ik erbij zeggen. Zoals dat gebruikelijk was. Onder, denk maar aan al die overvallen. Van, ook onder leiding van Mohammed zelf. Al die overvallen op al die stammen. En al die expedities. Op die manier wordt ook Noord-Afrika veroverd. En een stuk van Constantinopel, het Rijk van Constantinopel wordt veroverd. En dan is het zelfs zo dat op een gegeven moment de islam via Gibraltar binnendringt in Spanje. En Spanje verovert. Spanje is tot 1496 voor een groot deel islamitisch geweest. En het is stukje voor beetje door de koninkjes van al die kleine rijkjes in Spanje terugveroverd voor het christendom. En in 1496 dan valt Granada, en Granada is de laatste islamitische stad. En dan is de Reconquista, de herovering van Spanje voor het christendom, een feit geworden. Maar dat heeft dus ontzettend lang geduurd. En vergeet niet dat in 732, dus een eeuw nadat Mohammed gestorven is, de islamieten staan in Frankrijk, in Zuid-Frankrijk. En dan is het Karel Martel bij Tours, die gelukkig de islam, de islamitische legers verslaat. En zodoende is Frankrijk ook bewaard voor het christendom. Maar de aanvallen van de islamieten houden niet op, vooral overgenomen ook door de Turken. Door de Osmanen, de Osmaanse stammen. En die staan in 1529, dus dat is na de reformatie, 1529 staan ze voor Wenen. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Hè? Waarom, een van de redenen waarom de reformatie geslaagd is, was omdat de Turken voor Wenen stonden. 1529 werd teruggeslagen. Maar in 1683, zo laat, stonden ze weer voor Wenen. En dat was randje kantje en gelukkig door een Pools leger onder Jan Sobieski, de slag bij de Zwarte Berg, zijn toen ook de Turken verslagen. In 1571 is er een geweldige strijd geweest tussen Turkse vloten in de Middellandse Zee bij Lepanto. En toen is de grote Turkse vloot, een kleine christelijke vloot, godzijdank verslagen. En de toenmalige paus heeft dat toegeschreven aan het Rozenkransgebed. Die hadden mensen van tevoren opgeroepen om vooral de Rozenkrans te bidden voor de overwinning op de Turken bij Lepanto. En dat is in 1571 geweest. Dus, en zelfs in 1717, zo ver, was er de slag om Belgrado met onder Eugenius van Savoie. Tins Eugen, der ene Ritter, wo dem Kaiser halten land und stad und festung Belgera. Toen was dus de hele Balkan al onder de islam. De ellende die wij hebben meegemaakt tussen Albanië, of die we nog meemaken, in Kosovo, tussen Albaniërs, islamitische Albaniërs, en tussen christelijke Serviërs en christelijke Kroaten, dat is uit die tijd, want die hele Balkan is op een toch tamelijk gruwelijke wijze door de Turken onderdrukt geweest. Het christendom mocht er dan wel zijn, maar het waren dimmies, het waren tweederangs burgers. En ze moesten belasting betalen en ze moesten ook jongens leveren voor het Turkse leger. Wel, de islam kent vijf zuilen. Daar kan ik heel kort over zijn. Dat is de salat, dat is de belijdenis. Er is maar één God, Allah, en Mohammed is zijn profeet. La ilaha ilaha lahu Mohammed Rasul Ali, Allah. Dat wordt dus altijd vanaf de minaretten ook altijd gezongen. En het is in de tweede plaats het gebed, vijfmaal daags. Niet een gebed zoals wij dat kennen. Niet een gebed van overgave aan God. maar een gebed dat bestaat uit volstrekte, vastgelegde rituelen. Je moet je op een bepaalde manier buigen, naar links, naar rechts, je moet op je knieën, je moet met je hoofd tegen de aarde. De bekende rode plek van Sadat die je op zijn voorhoofd had. En je moet bepaalde gebeden zeggen, 5 maal per dag, en daarvoor moet je je handen, je hoofd en je voeten wassen. Dat is de tweede zaal. De derde zaal is het geven van aalmoezen, de zakat. De derde zaal is het vasten, de ramadan. En de vijfde zaal is de pelgrimage naar Mekka, die eigenlijk elke islamiet eenmaal in zijn leven zou moeten doen, de hajj. Als je daaraan voldoet, aan die 5 zalen van de islam, dan zal het ongetwijfeld wel goed met je komen, maar zeker kun je er nooit van zijn. Want Allah is de God die zelf verkiest wie er in zijn hemel komt en wie er in de verwoesting van de hel komt. Wel, Mohammed heeft dus allerlei dingen gehoord van Joden en Christenen. Je kunt zeggen, het is een soort vereenvoudigde menggodsdienst van Jodendom en Christendom. En bepaalde elementen kom je daar heel duidelijk in tegen. Mohammed onderscheidt tussen de polytheïsten, dat zijn tot afgodsdienaars, dat is helemaal afschuwelijk, en hij onderscheidt tussen de mensen van het boek. En Joden en Christenen zijn mensen van het boek. Islamieten hebben natuurlijk een geweldige eerbied voor de Koran, dat hebben we pas nog weer gemerkt met die toestand in Afghanistan. Je zou kunnen zeggen, zoals in het christendom wij Christus vereren als de vleeswordende God, zo op diezelfde manier vereren islamieten de Koran als het boek geworden wordt. Dat is dus op zichzelf al een heilig boek en het mag ook eigenlijk helemaal niet vertaald worden. Vandaar dat in die madrasja's die brave jongens zitten, die Koranschool, en die leren volstrekt mechanisch, ook al hoewel ze dan bijvoorbeeld Persisch spreken in Iran, ze leren de Koran uit het hoofd in het Arabisch. En dat zal ze dan wel een beetje worden uitgelegd, maar al snappen ze er niks van, je leert gewoon plakvast uit je kop in het Arabisch. Dat doet mij een beetje denken aan mijn missie naar Schussers, hè? Toen. Nog voor het concilie, dan moesten we dat dus in het Latijn leren natuurlijk allemaal. En we hadden natuurlijk een missaal met links Latijn en rechts Nederlands, dus we wisten het natuurlijk wel. Maar het Latijn werd er wel in gepompt. Confitio Deo omnipotenti beati Maria semper Virginie beati Michael Elia Cancelo beati Johanni Battista Sancti Apostolis Petro et al. En het credo, die gingen toch tamelijk automatisch. Daar is ook op zichzelf niks tegen, als je de vertaling er maar naast hebt. Maar officieel is een vertaling, een Koran met links Arabisch en rechts Nederlands, verboden. Dat is, ik heb hier dus de Nederlandse vertaling van de Koran door een Nederlandse Arabist. Maar een islamiet zal dit niet als een Koran herkennen. Je moet er wel heel eerbiedig mee omgaan. Je mag er niks bovenop leggen. Je moet het op een bepaalde plaats, zelfs die Nederlandse Koran, op een bepaalde ereplaats leggen in je woning. Maar het is eigenlijk geen Koran. Want Allah heeft de Koran zo van bovenaf meteen laten neerdalen. En zo is hij aan Mohammed geopenbaard. Wat weet de Koran nou eigenlijk van het christendom? Ik citeer uit de Koran, uit Sura 5. Toen de apostelen zeiden, o Isa, de islamitische naam voor Jezus, zoon van Mariam. Dat is een wonderlijke verwarring in de Koran. Mohammed heeft gehoord van Maria, maar hij heeft natuurlijk ook gehoord van Mirjam, de zuster van Aaron. En die twee heeft hij in elkaar geschoven, dus Jezus is de zoon van Mariam. O Isa, zoon van Mariam. Is uw Heer bij machten op ons neder te zenden een dicht uit de hemel? Kennelijk heeft Mohammed iets gehoord over de Eucharistie. En hij zeide, vrees Allah indien gij gelovigen zijt. Ze zeiden, wij zouden wensen daarvan te eten, zodat onze harten gerustgesteld worden. En dat wij weten dat gij jegens ons oprecht zijt geweest en dat wij daarover getuigenis kunnen geven. En Isa, de zoon van Mariam, zeide, O Allah, onze Heer, doe nederdalen op ons een dis uit de hemel, welke is voor ons een feest voor de eerste en de laatste onzer en een teken vanwege u en geef ons onderhoud en gij zijt de beste der onderhoudgevers. En Allah zeide, ik zal hem nederzenden over uw lieden, wie u er daarna ongelovig is, die zal ik bestraffen met een straf, waarmee ik geen ander der wereldwezens zal straffen. En toen Allah zeide, O Isa, zoon van Mariam, hebt gij gezegd tot de mensen, neemt u mij en mijn moeder tot goden buiten Allah? Hij zeide, dus Isa zeide, geprezen zijt gij, niet is het aan mij dat ik iets zeg waartoe ik geen recht heb. Indien ik het gezegd had, dan zou gij het weten. Gij weet wat in mijn ziel is, maar ik weet niet wat in uw ziel is. Gij zijt de kenner der verborgenheden. Daar zie je dus dat op een of andere manier klaarblijkelijk Mohammed iets niet gehoord hebben over het geheim van de Eucharistie. Een dis uit de hemel, die dan op de aarde neerdaalt. Die misschien verward heeft met verhalen over de broodvermenigvuldiging. Ik denk aan, even kijken, Sura 4, 156, 158, vergeet me hoor, maar dat is, o lieden van de schrift, overschrijd niet de grenzen in uw godsdienst. En zeg niet anders over Allah dan het wezenlijke. Immers de Mashiach, de Messias, Isha, de zoon van Mariam, is slechts de boodschapper van Allah en zijn woord, het welk hij geworpen heeft op Mariam en een geest van hem. Ergens heeft hij dus iets gehoord over de maagdelijke geboorte. Geloof dan in Allah en zijn boodschap en zeg nimmer drie. Hou daarmee op. Dat is alleen goed voor u. Immers, Allah is een enig God. Ver is het van zijn lofprijzing dat hij kinderen zou hebben. Islamieten hebben dus altijd nog het idee dat God geslachtsgemeenschap heeft gehad met Mariam. En dat daaruit dan Jezus is voortgekomen. En dat wij dat geloven. Dus voor een islamiet zijn wij de mensen die geloven dat God geslachtsgemeenschap heeft gehad met Maria en dat daaruit Jezus is voortgekomen. En dat die drie, God, Jezus en Maria, dat de drie goden zijn. Dat is het grote misverstand van de islam. Aan hem behoort al wat op aarde is. Ver zij het van Allah dat hij kinderen zou hebben. En dat is ongeveer het ergste wat je je kunt voorstellen. Dat is shirk. Dat is aan God genoten geven. Iemand gelijk, een mens gelijkstellen met Allah. Dat is de oerzonde van de christenen waarover de islam buitengewoon iedere keer zich weer verontwaardigt. Jullie gunnen mij wel de tekst van alle andere citaten waarin heel nadrukkelijk de drie-eenheid wordt ontkend. En waarin wonderlijke verhalen staan over Jezus die in de wieg al een hele preek zou hebben gehouden. Toen Jezus geboren was, dat staat ergens in Sura 19, dan staat Jezus in de wieg al op als kind en houdt een heel preekje en zegt dat wij allemaal Allah moeten vereren als de enige God. En bovendien zijn daar een stel vogeltjes die kinderen uit klei gemaakt hebben en dan klapt Jezus in zijn handen en dan worden die vogeltjes allemaal levend en vliegen weg. Dat zijn verhalen die wij kennen uit de pseudepigrafen, uit die boeken die door de kerk verworpen zijn, die zich hebben geafficheerd als evangeliën, openbaring van Petrus, openbaring van Jacobus, boeken van christelijke ketters, met allerlei kindsheidsverhalen over Jezus. En klaarblijkelijk is Mohammed dus mensen tegengekomen op die avonden bij het kampvuur, die vertelde, maar over Jezus weten wij ook nog dit verhaal en dat verhaal en dat verhaal. En dat is hem allemaal in zijn geheugen gezonken. En naderhand kom je dat dan tegen, al die wonderlijke verhalen uit die apocryfe evangelie in de Koran. Jezus is absoluut niet aan het kruis gestorven. Er is een hele duidelijke ontkenning in de Koran, waarin staat dat de christenen denken wel dat Jezus aan het kruis gestorven is, maar er is geen sprake van. Er is een ander aan het kruis gestorven en Jezus is door Allah meteen opgenomen in de hemel. Ergens heeft hij dus ook iets voor over de hemelvaart. Maar dat kan natuurlijk ook helemaal niet voor zo'n Arabier, want Allah is Allah en Allah kan nooit toelaten dat zijn boodschapper op een gruwelijke manier aan een kruis zal sterven. Geen voorstelling van een straf die voltrokken wordt, geen voorstelling van de totale gehoorzaamheid en de totale liefde die getoond wordt. God is almachtig en als hij zijn gezant niet bijstaat, dan is dat niet zijn ware afgezant. Niet Jezus is gestorven aan het kruis, maar er is een ander gestorven. En je zou bijna denken dat dat een echo is van wat we in de passie van Marcus lezen, Marcus 15:31, waar mensen onder het kruis staan en roepen, anderen heeft hij gered, maar zichzelf kan hij niet redden. Laat hem maar van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Moslims wijzen wel eens een keer op de gelijkenis van de verloren zoon. Ergens, vooral als je met moslimtheologen te maken hebt, dan kennen ze de gelijkenis van de verloren zoon. Dat is natuurlijk ook iets wat haat staat op het islamitische geloof in de verhevenheid van Allah. Een vader die zich laat ontroeren en ik zou bijna zeggen, die zich laat beheersen door zijn ontferming over zo'n rotjongen die weggelopen is. En die dan naar buiten komt, op hem afremt en hem omarmt en kust en hem herstelt. Dat is natuurlijk iets heel vreemds voor de islamiet. Totaal anders dan Allah. Maar sommige islamitische theologen kennen die gelijkenis en die zeggen dan van, jongens, die kruisdood was ook helemaal niet nodig, want kijk maar naar die vader, die ontfermt zich over die jongen en dan wordt er helemaal niet gepraat over straf en dan wordt er niet gepraat over de kruisdood. Nee, maar dan vergeten ze dat Jezus die gelijkenis vertelt als hij op weg is naar Jeruzalem en op weg is naar zijn kruisdood. En dat je het leven van Jezus niet los kunt maken van de prediking van Jezus. God die te heilig is van ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanzien. Zonde is ook in islamitische kringen, in het islamitisch geloof, iets anders dan in het christelijk geloof. Zonde is bij de islamieten een overtreding. Je hebt iets gedaan, je hebt vergeten te bidden, of je hebt iemand bestolen, of je hebt niet gevast in de Ramadan. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke fout. Dan moet je natuurlijk proberen om Allah weer tevreden te stellen. Dan moet je wat grotere zakat geven, dan moet je wat grotere aalmoezen geven. Maar in het christendom is zonde natuurlijk in zijn diepste wezen het verbreken van een relatie met God. God niet geven waar hij recht op heeft. Gezult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart. En wat niet uit de liefde is, zegt de apostel Johannes, dat is zonde. Dat is een totaal ander begrip. En daarom is kruisdood van Christus, waarin hij bewijst tegenover de Vader hoe ver hij gaat in zijn liefde tot de Vader en hoe ver hij gaat in zijn liefde tot ons, omdat hij voor ons de straf draagt, dat is voor een islamiet absoluut onaanvaardbaar. Dus nogmaals, als iemand zegt van jongens, we zitten allemaal aan de onderkant van de berg en als we op de top komen, dan komen we elkaar tegen, omhelzen elkaar, dan zeggen we hebben allemaal gelijk gehad. Zo iemand heeft geen idee van het fundamentele verschil tussen de islam en tussen het christendom. Op het ogenblik is het buitengewoon interessant, die jongste lichting Arabisten en Korandeskundigen uit het Westen, Die zijn bezig met die hele Koran nog eens buiten gewoon goed te bekijken. En die zijn zeer kritisch over de Koran zelf. Als ik denk aan het oudste fragment uit Johannes Evangelie wat we hebben, dat is uit 135 in het zand van Egypte. Een stukje van het Johannes Evangelie. Dat is dus 100 jaar na de dood en de opstanding van Christus. De eerste fragmenten van de Koran zijn opgetekend in het jaar 838. Dus dat is meer dan 2 eeuwen na de dood van Mohammed. En zijn hier en daar verzameld door een hele belangrijke kalif. Een beetje een opvolger van Mohammed, een belangrijke, een soort Ayatollah. Ik denk dat het verstandig is dat ik het niet al te laat maak. In de Koran is er dus geen middelaar. De mens staat naakt en bloot tegenover Allah. En hij moet zijn eigen zaligheid verdienen. Dat is natuurlijk ook wat ontzettend veel mensen vandaag de dag, die helemaal geen islamiet zijn, gewoon modern of postmodern zijn, geweldig tegenstaat in het christendom. Dat ik niet zelf voor mijn zaligheid kan zorgen, maar dat een ander voor mij de gehoorzaamheid moet opbrengen en de liefde voor God moet opbrengen die ik niet kan opbrengen. Dat een ander dat voor mij moet doen en dat een ander voor mij de straf moet dragen en dat ik de zaligheid dus gewoon krijg. Daar is de Bijbel, het Nieuwe Testament, buitengewoon duidelijk over. En als je de profeten leest of het Oude Testament. Ik krijg het. Ik denk nog even met het Oude Testament. Ik geef u het bloed op het altaar. Wij brengen geen offers. Christus brengt het offer. En dat wordt aan ons in handen gegeven. In een van de eucharistische gebeden. Dit offer, het welk gij ons in handen hebt gegeven. Maar ik krijg het dus. En ik kan het, ik kan er zelf eigenlijk niks voor doen. En dan denk ik aan professor Smits, die in de tijd in een Goede Vrijdagsartikel, ik heb het wel eens eerder gezegd, maar ik zeg het met afgrijzen nog een keer. Professor Smits, een theoloog, een zogenaamd christelijk theoloog, die in een Goede Vrijdagsartikel in het blad van de Zwinglibond zei, als een ander voor mijn zonden moet sterven, geef mijn portie dan maar aan City. Ik wil het niet krijgen, ik wil het zelf doen. En daarin is natuurlijk de islam een wetsgodsdienst. En dat heeft, dat klinkt natuurlijk heel onaardig om dat te zeggen, maar dat heeft de islam gemeen met het jodendom. Het jodendom is uiteindelijk ook een wetsgodsdienst. Als je kijkt naar de Al-Aqsa Universiteit in Cairo, de hoogste universiteit in de islamitische wereld, dan zijn jongens daar bezig, die zitten dan tegenover elkaar en die zijn dan bezig met te spreken over wat je wel mag en wat je niet mag en hoe je dit moet doen en hoe je dat moet doen. En die spreken dus over de hadith, over de islamitische overlevering. Moet je een baard dragen als man? Of mag je scheren? Daar is bloedserieus debat over. Moeten vrouwen het hoofd bedekt houden? En niet alleen maar het hoofd bedekt houden, maar eigenlijk moeten vrouwen hun haren verstoppen? Of mag je toch nog een plukje haar zien? Mag een vrouw auto rijden? Saoedi-Arabië. Daar wordt eindeloos gepraat over de wetten. En dat gebeurt precies hetzelfde in de yeshiva. In de yeshiva, in de Talmud-scholen zitten die jongens ook tegenover elkaar in die dubbele lessenaars. En die zijn dan ook bezig met bijvoorbeeld, dat is een beetje een abject voorbeeld, dat weet ik ook wel, maar bijvoorbeeld te praten over de as van de rode koe. Ergens in Deuteronomium staat dat er een bepaald reinigingsritueel is. En het reinigingsritueel dat moet voltrokken worden met een rode koe. Dat waren hele zeldzame koeien in die tijd. En die moet dan ten offer worden gebracht. En die moet verbrand worden. En de as van de huid van die rode koe, die moet dan vermengd worden met schraapsel van een bepaald houtsoort. En dat is dan het reinigingswater voor bepaalde zonden. Er zijn dus jongens die daar traktaten over schrijven, over de as van de rode koe. En vandaag de dag is er in Jeruzalem een kleine groep Hasidische Joden die bezig zijn en die met name connecties hebben met het stamboek in Friesland. Hoe fokken wij een rode koe die zou voldoen aan de eisen in Deuteronomium? Wat dat betreft is het christendom volstrekt afwijkend. Je kunt het niet zelf doen. We worden de hemel in getild. En we kunnen niet de hemel in kruiden. We krijgen het. Dat is het genadebegrip in het christendom. En dat is ook de eretitel van Maria. De kegaritomene, de begenadigde. Vol van genade. Dat is typerend voor het christendom. Een ander doet het voor ons. Want wij kunnen het zelf niet, het erkennen van het deficit van ons gebroken, zondige mens zijn. En de dankbaarheid voor wat God die ons lief heeft, voor ons doet. Dit is het geluid van, moet ik op, nu ophouden? Of?
Nee.
Oh, oké. Okay. Ik ben nog heel even aan het godsbegrip. Er is een moderne theoloog, moderne islamitische theoloog, Mohammed Abdou uit Egypte. En die spreekt over het christendom. En die zegt, je kunt alleen maar lief hebben wat je kent. Wat van jouw soort is. Je kunt wel houden van een hond, natuurlijk. Je kunt houden van je poes. En je kunt houden van je huis. En van een mooi uitzicht. Maar werkelijk lief hebben, dat kun je alleen maar iemand die van jouw soort is. Want die liefde roept dan wederliefde op. Waar je naar op zoek bent. Daar heeft hij hartstikke gelijk in. En deze Mohammed Abdou is in uitvoerig gesprek geweest met christelijke theologen. En die zegt, ik begrijp dus wel dat christenen geloven in de vleeswording van Gods Zoon. Want je kunt alleen maar lief hebben wat van jouw soort is. En bij jullie is God dus zodanig dat hij van jullie soort wordt. Maar, zegt hij, dat is volstrekt onmogelijk. Want dat zou betekenen dat je de oceaan in een plastic zakje probeert te doen. De eeuwigheid in de tijd. Dat kan helemaal niet. Dus zegt hij, wij islamieten, wij weten dat wij God niet kunnen liefhebben. Want hij is van een totaal ander soort dan wij. En we spreken wel over de attributen van God, het begin van de Koran, Allah, de erbarmer, de ontfermer. Wij spreken wel over attributen van God en dat gebedsnoer van de islamieten met 99 tralen, 99 namen voor Allah. Allemaal attributen, eigenschappen van Allah. Dat noemen wij wel zo, maar er is tussen onze formuleringen en de werkelijkheid van Allah geen enkele relatie. We kunnen net zo goed zeggen Popeye the Sailor Man of Mickey Mouse. Er is geen enkele relatie tot Allah zelf als wij hem noemen de rechtvaardige, de barmhartige. Allah is totaal anders dan wij en wij kunnen hem dus ook niet liefhebben. Islam betekent ook onderwerping. Een islamiet beschouwt zich als een dienaar van Allah. Een abdu, dat is in het Hebreeuws erwet, dienstknecht. Dat gebeurt natuurlijk ook, dat gebeurt ook in het Oude Testament, worden we dood op dienstknecht genoemd. Maar Christus zegt op een gegeven moment, dat is een uiterst merkwaardige tekst. En een islamiet wordt misselijk als hij dat leest. Ik noem u geen dienaren meer, ik noem u geen dienstknechten meer, maar ik heb u vrienden genoemd. Want ik heb u alles geopenbaard wat de Vader mij gegeven heeft. Alles geopenbaard wat de Vader, kan helemaal niet. Natuurlijk is God oneindig zo groot dan wij kunnen bevatten. Natuurlijk kunnen we de oceaan niet in een plastic zakje doen. Het bekende verhaal van Augustinus, die nadenkt, die loopt aan het strand van de zee, Tunis daar, Hippo. En die dan een jongetje ziet die bezig is met een klein schepje telkens naar de zee te lopen en dat in een kuiltje te doen. En dan zegt Augustinus, wat doe je daar nou? En dan zegt dat jongetje, ik probeer de zee in mijn kuiltje te krijgen. En op dat moment is Augustinus bezig met de eerste hoofdstukken van zijn boek over de drie-eenheid, de Trinitate. Het meest diepzinnige boek van Augustinus. Dat moet je vooral niet lezen voor je naar bed gaat. Dan slaap je nooit meer. Dus wij kennen dat ook. God is oneindig zo groot. Maar, ik heb dat voorbeeld al eens een keer gebruikt, van een geweldig groot vat wijn. En ik drink uit dat vat één glas. Ik hoef niet dat hele vat leeg te drinken. Als ik dat ene glas leeg, Jezus, het vlees geworden woord van God, Jezus Christus, dan weet ik met welke God ik te maken heb. Maar in de islam, Mohammed Abdu zegt, er is geen sprake van. Tussen de namen van Allah en zijn werkelijkheid is er geen enkele relatie. Dus als wij zeggen, God heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, dan vindt een islamiet dat een onverdraaglijke pretentie, een onverdraaglijke aanmatiging. Dat kan helemaal niet. Het geweldige verschil tussen de islam en tussen het christendom. De naam hindoeïsme, die komen we pas tegen in de 18e eeuw in Bengalen, ontstaat die naam. En die naam is van Persische afkomst. En die betekent eigenlijk alleen maar bewoner van het stroomgebied van de Indus. Hindus. Hindoeïsme. Het probleem met het Hindoeïsme is dat het Hindoeïsme überhaupt geen enkele leer heeft. Als je tegen een Hindoe zegt, wat geloof je nou eigenlijk? Dan kijkt hij je nogal bedroefd aan. En dan zegt hij, ja, dat weet ik helemaal niet. Wij hebben helemaal geen leer. Het Hindoeïsme is een eindeloos conglomeraat van allerlei verschillende opvattingen. Vrij onduidelijke opvattingen. En van allerlei gebruiken, vooral gebruiken. En de grote trainer, dat is een Engelse prof in de mystiek. De christelijke mystiek en mystiek uit het Verre Oosten, zoals bij ons professor Fortman gedaan heeft. De grote Fortman, inmiddels overleden, die heeft ook een boek geschreven over de reis naar het Oosten. En Thomas Merton, die aan het eind van zijn leven ook intensief bezig geweest is met het Hindoeïsme en met het Boeddhisme. Jenner zegt, het Hindoeïsme is geen gebouw, maar het is een oerwoud waarin je altijd gedoemd bent om te verdwalen. Er zijn wel een paar dingen die we kunnen waarnemen binnen het hindoeïsme. En dat is het ideaal van het verliezen van je zelfbewustzijn en het opgaan in het grote geheel. Het oceaangevoel. De gedachte van het kleinste, ikzelf, die opgaat in het grootste. Ik herinner mij nog een college van professor Bavink, Herman Bavink, zalen van nagedachtenis. Op die grote theologenzaal, toen nog aan de Keizersgracht van de Vrije Universiteit. De prof stond toen nog echt op een katheder. En de collegezaal was vol met banken, met houten tafels, vanaf 1888, waar legioenen studenten hun naam in gekerfd hadden. En daar zaten wij dan aan op buitengewoon ongemakkelijke banken. En daar zaten we dus met een heel stel geformeerde theologische studenten, een stuk of 150. En Bavink was een heel merkwaardige man, die heel lang in Indië geweest was en diepgaande studie had gemaakt van de Indonesische, vooral van de Javaanse mystiek, half hindoeïstisch, half islamitisch. En Bavink zei, vertelde iets over het oceaangevoel. En over het gevoel van de zinvolle samenhang. Alles hangt met alles samen. En Bavink zei, heren, dat is iets, dat kan ik u eigenlijk niet beschrijven. Dat zou u moeten voelen. Ik stel u voor dat u nu allemaal uw oog dicht doet. En dat u zich voorstelt dat u opgaat in het grote en in de zinvolle samenhang. En hij bewoog zijn handen. En al die 150 theologen, behalve Arend de Graaf en ik, zaten, en wij keken met verbijstering, wij zaten achteraan, we zaten allemaal heen en weer te wiegen met dichte ogen. En Bavink had daar buitengewoon plezier in, klaarblijkelijk, en die liet ze allemaal een beetje in die toestand. En na een minuut of vijf zei Bavink, heren, wij zullen verder gaan met het college. En toen keken de heren allemaal op. En toen zei Bavink, en hoe lang dacht u nu dat u dit wonderlijke mystieke gevoel ervaren hebt? En toen zeiden ze, een paar jongens vooraan zeiden, professor, we zijn wel, ik denk dat we wel een uur zijn weg geweest. Nou, zei Bavink, zo ver wilde ik het niet laten gaan, maar kijk u maar eens op uw horloge. 5 minuten. Maar het was hem wel gelukt. Om, dat is iets dat blijkbaar zo meeslepend is. De gedachte van het, sommige mensen hebben dat ook in de natuur. De natuurmystiek in het Westen is heel duidelijk verwant aan die mystiek van het opgaan in het groter. Er is een kreet in het Sanskriet, Tat Van Asi. Tat, dat is ons woord dat, notabene Sanskriet, Tat Van. Dat is een vorm van het werkwoord, zijt. En Azi is de tweede persoon enkelvoud, dat zijt gij. Dat zijt gij. Je valt samen met de ander en met het andere. En dat wordt bijvoorbeeld op de Borobudur en in bepaalde oude hindoeïstische tempel sculpturen ook afgebeeld door een bijslaap. Een man en een vrouw, dat noemt men ook de bhakti-religie, zichzelf verliezen in de ander. En daar zie ik ook zelfs een soort wonderlijke seksuele mystiek in. Zichzelf, de mens wil zich verliezen in de ander. Hij is zichzelf niet genoeg. Dat heeft natuurlijk ook te maken met wat er in Genesis staat. Het is niet goed dat de mens alleen zij. En dat staat er heel nadrukkelijk, ik zal mijn hulp maken die bij hem past. En die mystiek, die wordt in het Verre Oosten eindeloos uitgebreid. Opgaan in het hogere. Waarvan dan de bijslaap alleen maar een verwijzing is, een teken is. Dat zie je dus heel sterk in dat hele hindoeïsme. Advaita. Dwaita, dwai is twee. Dwai twee, dat is ook uit het Sanskriet. En A, dat is wat we noemen de Alpha Trivans, dat is zoals in het Grieks, dat is de ontkennende A die ervoor staat. Advaita, het niet twee zijn. Het niet twee willen zijn. Erbij willen horen. Dat is ook wat sommige mensen, bisschop Beer heb ik daar eens een keer over gehoord, over de mystiek van het voetbalveld. Wat ineens mensen ertoe brengt om met z'n allen op te staan en dan, hoe noem je dat, een weeg te maken. Zoals je ooit moet omhoog. Ik vergelijk het al met een enthousiaste Pinkstergemeente en ook met de ando omhoog. Maar datzelfde idee van opgaan in het grotere, in het hogere. Dat vind je heel sterk bij het hindoeïsme. Vervolgens heb je natuurlijk in het hindoeïsme een heel stuk traditie waarvan niemand eigenlijk precies weet wat het betekent. Als je praat, ik heb een tijd geleden gepraat met een Hindoestaan, een buitengewoon sympathieke Hindoestaan, een Brahmaan, die dus ook allerlei hindoe-plechtigheden leidt in Den Haag, en in Amsterdam is er ook zo'n tempeltje. En dus die mij vertelde hoe dat ging, want ik ben ooit bij een huwelijksluiting geweest. Glem Ramtja Namsing, ik vergeet het mijn leven nooit meer. Glem Ramtja Namsing was een student van mij toen ik les gaf op de school voor beroepsonderwijs, voor leraren beroepsonderwijs. En daar gaf ik dus ook algemene cultuur. En we hadden het daar een keer over het huwelijk. En we zaten daar dus met zo'n klas van een man of 25. En toen hadden we het over het huwelijk. Ik vertel het even gauw tussendoor, want ik vind het zo'n leuk verhaal. En toen zei ik van ja, er zijn natuurlijk bepaalde... Wij hier in het Westen zijn gewend dat we met elkaar trouwen als we van iemand houden. Maar er zijn een heleboel culturen waar je trouwt omdat je vader voor jou een bruid uitzoekt of omdat de gemeenschap dat doet of zo. En al die jongens in die klas die spraken een geweldig afschuw uit voor zoiets immoreels als een vrouw opgedrongen te krijgen. Wow. Toen stond Glen Ramtja Namsing op, een jongen voor de autotechniek, kleine jongen, hindoe, Suriname. En die zei, mijn vader... Hij heeft voor mij mijn bruid uitgezocht. Mijn vader is ouder en veel wijzer dan ik en heeft veel meer ervaring. En ik durf te zeggen, ik ben gelukkig getrouwd. En jullie zoeken allemaal zelf je vrouw uit en 2/3 van jullie is al gescheiden. Dat was Glem, maar ik ben bij de bruiloft van Glem Ramtja Namsing geweest. Speciaal uitgenodigd. En ik heb daar dus al die ceremoniën gezien. En ik praatte dus met deze pandit, deze voorganger van de Surinaamse hindoegemeenschap. En ik vroeg hem naar dit en naar dat en naar dat. En nou ja, goed, dat er op een gegeven moment een bepaalde draad om de man en de vrouw wordt gesponnen. Dat kan ik me voorstellen. Teken van verbinding. Maar allerlei andere dingen en bepaalde Sanskriet teksten die dan worden gezongen. Wat betekent het eigenlijk? En hij zei, dat weet ik niet. En dat is ook helemaal niet belangrijk. Het is alleen maar belangrijk als we het doen zoals het aan ons overgeleverd is. En dat is heilzaam. Maar wat het betekent, weet ik niet alleen niet, maar ik acht het ook van geen enkele betekenis. Dus dat is totaal anders dan in het christendom. Waar wordt gepredikt, waar het woord wordt gegeven, waar het woord wordt uitgelegd. Er zijn natuurlijk eindeloos veel ceremonieën, er zijn natuurlijk eindeloze reinigingen. Ja, jullie kennen allemaal wel die beelden van die mensen die in de gangen staan allemaal, zich onderdompelen. En er zijn natuurlijk altijd heilige mannen, en die heilige mannen zijn altijd asceten. Altijd van die mannen die hun eigen lichaam, die eigenlijk bezig zijn met een langzame zelfmoord. En dat heeft te maken met het opgaan in het grotere, want eigenlijk zou ik er niet moeten zijn. Dat ik afgezonderd ben van het grote geheel, dat is eigenlijk fout. En vandaar ook die lijkverbranding. Dat is dat lichaam. Je zult straks wel terugkomen. Het algemene bewustzijn van reïncarnatie is in het hindoeïsme natuurlijk ontzettend sterk. En daarmee het buitengewoon droevige geloof in karma. Datgene wat ik heb gedaan in een vorig leven, dat neem ik mee in een ander leven. En het gekke is dat als in het Westen mensen geloven in reïncarnatie, ze geloven in een soort school waarin je nooit kunt blijven zitten. Waarin je voortdurend naar een hogere klas gaat. Dat is een soort samenvoeging van evolutiegeloof en reïncarnatie. Terwijl in het Oosten het heel goed kan zijn dat je op een gegeven moment geboren wordt als een rat. De rattentempel. Of dat je geboren wordt als een aap. Of dat je geboren wordt als een luis. Die vertrapt wordt. Je sleept het allemaal mee. Je sleept het eindeloos mee. Ik herinner me dat ik een paar jaar geleden naar de televisie keek. Naar een paasuitzending, de mis op de Mont Saint-Michel. Daar ergens op een eilandje voor de Normandische kust. En de grote kathedraal, stampende vol, werkelijk onvoorstelbaar vol, met de gemiddelde leeftijd van, laat ik zeggen, 25, zo ongeveer. En daar was een priester, die begon zijn paasspreek met, God zij dank dat ik geen hindoe ben. Je hoorde mensen allemaal denken, wow. Dat is een enge fanaat. Want als hindoe moet ik iedere keer weer terugkomen op de aarde. Op deze aarde waarin zoveel rottigheid is. En dan ben ik in het ene leven gestorven aan longemfyseem. En dan moet ik in het volgende leven sterven aan leverkanker. En dan moet ik in het leven daarop herboren worden als dier. Als een dier dat opgejaagd wordt en uiteindelijk op een rot manier geslacht wordt. God zij dank, ik geloof, we hebben één leven en dat ene leven is verlost door Jezus Christus. En we zijn ervoor bestemd om met ziel en met lichaam bij hem te zijn voor eeuwigheid. De hele kathedraal op de Mont Saint-Michel barstte in luid gejuich uit. En dat is het. Dat is het sombere van het hindoeïsme. Maar dat is weer hetzelfde als in de islam. Je moet het allemaal zelf doen. Je wordt niet de hemel ingetild. Je moet op een gegeven moment... Maar hemel, dat bestaat natuurlijk helemaal niet in het hindoeïsme. Dat is voor de islamieten. Met 12 maagden en 72 maagden, weet u wel, op groenzijden divans en zo. Maar in het hindoeïsme is het uiteindelijk het uitgeblust worden. Nirvana. En nirvana betekent zoiets als een vuurtje maken in de vrieskou. En dan zie je zo'n helder kolommetje rook. En dat kolommetje rook in de vrieskou, dat vervliegt dan. Dat is nirvana. Eigenlijk is het mooiste om op te houden met het zijn. En dat is ook de overeenkomst tussen dat grondmotief van het hindoeïsme en het boeddhisme. Boeddha is de man die zegt, uiteindelijk is leven per definitie lijden. Boeddha is een prins, daar ergens in India, en er is over die prins een profetie uitgesproken door een of andere goeroe, toen ik geboren werd. En die man zei, deze jongen mag nooit in aanraking komen met menselijk leed. Want daar zal hij aan ondergaan. En dus heeft de vader van Boeddha hem zeer strikt binnen de muren van het paleis gehouden. Totdat hij op een gegeven moment volwassen was. En dacht, is dat all there is? Altijd ruime maaltijden. Altijd mensen die voor je klaarstaan om je te dienen. Altijd mooie kleren. Altijd geluk. En dan maakt hij een afspraak met een van zijn vertrouwde dienaren. En die leent hem dan zijn kleren. En 's nachts slaapt Boeddha dan met die dienaar uit het paleis uit, door een geheime uitgang. Ze zijn nauwelijks het paleis uit. Of ze worden geconfronteerd met een man die daar zijn longen ligt uit te hoesten. En dan zegt Boeddha, wat is dat, wat is er met die man? En dan zegt die dienaar, ja, die man is ziek. Ziek, wat is dat? Ja, dat is nu eenmaal zo, buiten het paleis worden mensen ziek en die hebben het dan heel slecht. En dan komen ze een eindje verder bij een lijk. En wat is dat? Ja, die man is dood. Ja, wat is dood? Ja, die man ademt niet meer, die man is er eigenlijk niet meer. En dan zei Boeddha, maar is dat dan het leven? Een tijdje lang het leuk hebben en dan gebrek en dan ziek worden en dan... Dat is het leven, ja. En dan ziet Boeddha daar een of andere sannyasin in de hurkhouding zitten. Met alleen maar een lendendoekje. Verslagen, afgemagerd, die alleen maar bepaalde formules prevelt. En dan zegt Boeddha tegen hem, wat moet ik doen, want ik heb vreselijke ervaringen nu gehad. En mijn dienaar zegt dat het leven is. En dan zegt die man, ja, en je moet ook proberen om aan dat leven te ontsnappen. En hoe moet ik dat doen? Ja, dan moet je vasten en dan moet je je lichaam in bedwang houden. En dan zul je op een gegeven moment uiteindelijk van dit vreselijke bestaan verlost worden. En dat doet Boeddha dan een hele tijd. En dan op een gegeven moment, dan is hij al bijna doodgevast, doodgehongerd. En dan zijn er ook zelfs een paar vriendjes die zijn om hem heen komen zitten. En dan zit hij onder een boom, onder de bodhiboom, de boom van de verlichting. En dan dringt het tot hem door dat hij aan de mensen moet zeggen dat ze hoeven niet idiote ascese te bedrijven. Maar ze moeten zich ervan bewust zijn dat het leven lijden is. En dat er maar één manier is om aan het lijden te ontsnappen. Dat is namelijk om niet meer te begeren. Waarom lijd ik, als ik denk aan mijn sterfelijkheid, omdat ik begeer te leven? Waarom lijd ik als ik ziek ben, omdat ik begeer gezond te zijn? En op een gegeven moment wordt het ene en het andere mij ontnomen. En ik ben getrouwd met een vrouw en die vrouw die loopt weg met mijn beste vriend. En dan lijd ik. Want ik heb die vrouw begeerd en ik heb haar liefde begeerd. Ik moet ophouden met begeren. En dat moet ik ook prediken. En ik moet wel compassie hebben met andere mensen, maar ik moet vooral niet van ze houden. Want als ik van ze hou, dan zit ik aan ze vast. En dan begeer ik hun aanwezigheid. En dan zal ik lijden als die aanwezigheid mij wordt ontnomen. Dat is dus het totaal tegenovergestelde van het christendom. God liefhebben boven alles. En je naast liefhebben als jezelf. Met het risico dat je zult lijden. Als die naaste van je, waar je van houdt, als je ziek wordt en je staat er daarnaast in je machteloosheid en je hulpeloosheid, dan is dat misschien nog wel een dieper lijden dan wanneer je zelf ziek bent. Dus daar heb je dat enorme conglomeraat van eigenlijk het grote wantrouwen in het bestaan. Waar ik naar moet streven, dat is naar het uitgeblust worden. Waar ik naar moet streven is het ophouden met begeren. Waar ik naar moet streven is niet meer één mens te zijn. Ik moet opgaan in het grote geheel. Wij hadden in Nederland in de 19e eeuw een dichter, Bermau, een beetje merkwaardige man, die is helemaal verboeid geweest door het hindoeïsme en door het boeddhisme. En die man had ook een pseudoniem en hij noemde zichzelf Advaita. Advaita, het niet twee zijn. En die heeft een gedicht geschreven. Dat vind ik even het leukste gedicht van hem. En ik citeer daar een paar regels uit. En hij begint dat gedicht met: ik ben Brahmaan, maar we zitten zonder mij. Ik vul de kan, maar ik mors altijd. En dan komt hij, dan vertelt hij hoe mis het allemaal gaat in het leven. En dan zegt hij aan het eind: als ik dan naar de meid kijk, dan voel ik eenzelfde adoratie branden voor zon, waf, kant en haar vereelte handen. Eigenlijk is het allemaal hetzelfde. Er is geen tweeheid. Er is niet een tegenover. Wat zo ontzettend duidelijk is voor het christendom. De ik-gij relatie, waar Martin Buber uitvoerig over geschreven heeft, en Stefan Zweig, dat is ontzettend wester. En dat is ons gegeven in de eerste plaats door het jodendom en in de tweede plaats door het christendom. In die zin wil ik dan wel praten over een joods-christelijke cultuur. Hoewel ik er altijd de pest over in heb als Wilders die woorden gebruikt, want die gelooft nog in het jodendom, nog in het christendom. Dus dat soort mensen, dat is... Dat denken heeft een geweldige invloed in het Westen gehad. Denk aan de verering voor Gandhi. Gandhi die natuurlijk ook heel wat heeft teweeggebracht. Die toch India eigenlijk voor een groot gedeelte heeft bevrijd van de koloniale machten die India overheerste. Maar eigenlijk was dat, omdat Gandhi zo beïnvloed was door het christendom. Hij geloofde niet in het goddelijk zoonschap van Christus, maar hij geloofde wel in de liefde van Christus. Hij geloofde wel in de bergvrede. En hij geloofde in de ander die tegenover mij staat en die als een roep om antwoord tegenover mij staat. En die Gandhi heeft met zijn geweldloosheid natuurlijk ongelooflijke invloed gehad. En uiteindelijk is hij zelf door een buitengewoon fanatieke hindoe, omdat Gandhi niet wilde meedoen aan die rituelen waarvan je de betekenis niet begreep, vermoord is. Maar eigenlijk is Gandhi in strijd geweest met het, de achtergrond van boeddhisme en van hindoeïsme. Eigenlijk is de wereld die wij zien, de werkelijkheid, dat is eigenlijk maya. Dat is eigenlijk illusie. Het is eigenlijk niet werkelijk. En vandaar ook dat in het boeddhisme het celibaat het ideaal is. In het christendom is celibaat geen ideaal. Het celibaat is een uitzonderlijke roeping. De mens is door God gemaakt voor het huwelijk. En iemand die op een gegeven moment met zijn hele hebben en houden zich op God richt en op de dienst van God ook voor de naaste, die is celibatair ter wille van het rijk Gods. Maar in het boeddhisme ben je celibatair, nonnen en monniken, denk aan Tibet, omdat je geen kinderen in de wereld hebt. Want die arme kinderen, die komen ook in een bestaan wat alleen maar lijden is. Dus dat is eigenlijk hartstikke fout. Dus ophouden met je voor te planten is het ideaal van het boeddhisme. In het christendom is dat apart geen ideaal. In het christendom verheugen we ons over de geboorte van kinderen. Dat God ons een deel van zijn scheppersmacht gegeven heeft. En dat is in het boeddhisme volstrekt onbestaanbaar. Kinderen krijgen, kinderen in de wereld zetten, in deze rotwereld zetten, dat is buitengewoon onbarmhartig. Dat is in strijd met de karuna, dat is in strijd met de compassie. Hou ermee op, dat roept Boeddha ons toe. Hou ermee op met te begeren. Hou ermee op met leven te begeren. Hou ermee op met te begeren leven voor te zetten. Dit leven is per definitie lijden. Dat is het boeddhisme. En waar dus het boeddhisme en eigenlijk ook het hindoeïsme, denk aan al die sannyasins die zichzelf helemaal doodhongeren. En denk aan die gruwelijke lijkverbrandingen aan de oever van de Ganges. Denk aan de Tibetaanse oefeningen voor de jonge monnik, die op een gegeven moment op een bergtop wordt gezet daar in de Himalaya, bij het lijk van een mooi meisje dat jong gestorven is. En dan ziet hij toe hoe de gieren dat lijk langzamerhand opvreten, tot er alleen nog maar wat botten over zijn. Het boeddhisme en uiteindelijk ook het hindoeïsme zegt nee tegen het leven. En het christendom zegt ja tegen het leven, omdat wij geloven in een God die ja zegt tegen ons. Nu is het 9 uur. En ik denk dat
we zijn niet over tijd, maar
we zijn over tijd. Prima.
Even koffie. Thank you.